U vindt de schriftlezing in Lucas 23, de versen 24 tot en met 37. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei de Vader: vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot, en het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. De tekst voor de prediking is Lucas 23, de versen 27 tot en met 31. Als kerntekst lees ik u het 28ste vers. Lucas 23, vers 28. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Tot zover. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats wenende vrouwen. In de tweede plaats waarschuwende woorden. In de derde plaats gevoelige lessen. Wenende vrouwen. Waarschuwende woorden. Gevoelige lessen. Jezus heeft nooit gebrek aan belangstelling gehad. Misschien is dat vanmiddag wel minder dan toen. Belangstelling voor Jezus. Altijd waren er wel drommen scharen op de been om hem te horen, om een wonder te zien, iets spectaculairs mee te maken. En ook nu in onze tekst is er weer een grote menigte volk bij elkaar gestroomd. Het doodvonnis is uitgesproken. Pilatus, onder druk gezet, geeft het volk en de leiders hun zin. En dan moet ook maar gelijk het vonnis voltrokken worden. En dan zien we dat een grote menigte van volk en van vrouwen hem volgt. De belangstelling voor de Heer Jezus wisselt zich af. Dan is er nieuwsgierigheid en dan is er medelijden. Wie zou begrepen hebben wat er ging gebeuren? Wie zou de Heer Jezus aanbeden hebben? Dat hij plaatsvervangend zijn kruis draagt naar de vloekheuvel Golgotha. Er blijkt veel belangstelling voor de Heer Jezus te zijn, belangstelling wat niets met het ware geloof te maken heeft. Dat moeten we maar eens proberen vast te houden vanmiddag. Heel veel belangstelling voor Jezus wat niets met het ware geloof te maken heeft. Sterker nog, die belangstelling, die openbaart blindheid. Men ziet niet wat hier gebeurt. Wreedheid. Zoals men dat ook in de middeleeuwen, ja, als een soort uitje zag als iemand werd geëxecuteerd. Onbarmhartigheid. Nog eens de vraag, maar dan liever voor onszelf. Wie ziet nu dat de Heere Jezus hier boete doet voor onze zonden? Wie ziet nu dat de Heere Jezus hier betaalt voor de schuld die wij gemaakt hebben? Wie ziet nu dat hier het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt door Jeruzalem straten kruipt en het ruwhouten kruis torst op zijn schouders? Wie ziet het nu? In zekere zin kun je zeggen, gelukkig dat er toch nog wat vrouwen zijn die hun medelijden betonen. Niet alle harten zijn hard. Oppervlakkig beschouwd is dat toch nog een voorrecht. Dat we niet met een hard hart vanmiddag in de kerk zitten. Met spot in ons hart. Met afkeer in ons hart. Maar dat ons hart nog aangedaan wordt. Als het gaat over het lijden. En over het sterven. Van de Heer Jezus. Dat moet toch eigenlijk wel balsem geweest zijn. In de geslagen ziel van de Heer Jezus. Wat heeft hij al een teleurstelling opgedaan. Dat zijn discipelen hem verlaten hebben. Zijn Petrus hem verloochend heeft. Wat heeft hij al te maken gehad met ruwe handen, boze blikken en woorden? Het moet toch nogmaals een verademing voor de Heer Jezus zijn, als hij opeens vrouwen hoort huilen en die hem beklagen. Er zal zoiets geklonken hebben van, ach, hij heeft alleen maar goed gedaan. Waarom moet hem dat nu overkomen? Hij is altijd het land doorgegaan, heeft onze zieken genezen, heeft ons een prachtige boodschap verkondigd, heeft ons een voorbeeld gegeven. Dit is zo oneerlijk wat hier gebeurt. Het gemoed van deze vrouwen is aangedaan. Dan hoeven we vanmiddag niet te zeggen, het zijn van die Oosterse gewoontes. Zoals bij sterfgevallen soms klaagvrouwen werden ingehuurd, die blijkbaar dus op commando konden huilen en jammeren. Nee, Deze emoties zijn in zekere zin oprechte emoties van medelijden. De woorden die in het Grieks gebruikt worden, duiden ook op heftige emoties. Ik acht het algemene genade te zijn, als er in deze verkilde tijd nog medelijden is. Dat is toch nog een zegen. Dat we nog omzien naar elkaar. Dat we elkaar de tegenslagen en de moeite niet toewensen. Dat we nog met een bewogen hart aanzien hoe sommigen moeten lijden en wat ze moeten meemaken in hun leven. Het lijkt wel alsof onze tijd steeds harder wordt. Steeds egoïstischer. Dus het is nog algemene genade dat er medelijden is. En dan moeten wij ook nog goed rekening ermee houden dat dit huilen van deze vrouwen niet ongevaarlijk was. De discipelen die zijn maar heel schuchter op een achtergrond als ze al aanwezig zijn. Maar deze vrouwen die trotseren het gevaar, die trotseren de boosheid van de geestelijke leiders. Ze kunnen hun emoties eenvoudigweg niet meer bedwingen, wat voor gevolgen het dan ook met zich mee zal brengen. Het doet ze oprecht pijn als ze Jezus hier zo zien lijden, zo onrechtvaardig behandeld zien worden. Dan zouden ze misschien straks bij wijze van spreken de synagoge uitgeworpen worden. Ze hebben het ervoor over. Wat hier gebeurt, dat raakt deze vrouwen tot in het diepst van hun bestaan. De Heer Jezus zal wel een keer vriendelijk geknikt hebben naar die vrouwen. Hij zal het wel als een hartsterking ervaren hebben. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: gij dochters van Jeruzalem, ween niet. Hij verbiedt het hun. Hij wil deze tranen niet. Hij wil deze vorm van medelijden niet. Weent niet over mij. Dat is vreemd. Je zou toch verwachten, de Heer Jezus was toch waarachtig mens, dat hem dit goed zou doen. Hij had het misschien wel kunnen zien, dat het Gods voorzienigheid is dat nu juist deze vrouwen hier zijn. Om hem te bemoedigen. Het was misschien voor hem nog een teken dat niet heel de wereld in een hel veranderd was. Maar dat er nog mensen waren die om hem gaven. Zie hoe de Heer Jezus zijn hoofd opheft. Hij keert zich om. Hij zegt: dochters van Jeruzalem, ween niet. Dit wenen van deze vrouwen zijn als pijlen van de duivel. Stel dat de Heer Jezus nu was mee gaan huilen. Dat de emotie van deze vrouwen was overgeslagen op de Heer Jezus zelf. En dat hij nu meegedaan had in zelfbeklag. En dat dus in dit huilen er een uiting was van dat de Heere onrecht deed van wat hier zou gebeuren. Dan was het een verloren zaak geweest voor u en voor mij. Dan had de duivel wat hij wilde. 3 jaar geleden dat de Heer Jezus voor hem een knieval zou maken. Want Satan kan ons zo tot zelfbeklag bewegen. Daar daar wil Jezus niets van weten. Hij lijdt uit liefde tot zijn vader en tot zijn kinderen. En dat doet hij met zijn ganse hart. Van eeuwigheid was hij het met zijn vader eens. En daarom heeft hij geen zelfbeklag en wil hij niet beklaagd worden. Want dit is wat hij wil. De beker van zijn vader leeg drinken. Sterker nog. Dit medelijden van deze vrouwen verergert, verzwaart het lijden van Jezus. Omdat deze vrouwen niet begrepen wat hier gebeurde. Wat heeft de Heere Jezus geleden aan het onbegrip van mensen? Calvijn, daar hoop ik straks nog wel op terug te komen, geloof nog dat deze vrouwen geloof hadden. Al was het zwak geloof, klein geloof, maar dat deze tranen toch nog voortgekomen zijn uit een ware geloof. Dan leidt Jezus ook aan de onkunde van zijn kerk. Steeds weer hebben de zijnen niet begrepen waar het naartoe ging. Steeds weer hebben ze de Heere Jezus op de een of andere manier proberen af te houden van dat kruis. Steeds weer opnieuw zijn ze eigenlijk een verzoeking voor de Heere Jezus geweest. U kent wel dat lied van McShane. Ik deed als de dochters van Jeruzalem wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Dat zou de Heer Jezus vertroost hebben. Als die vrouwen hadden geweend, het zijn om mijn zonden die u dit hebben aangedaan. Als ze iets hadden gezien van het wonderen van de plaatsvervanging. De vrouwen verstonden niet dat dit Gods raad was. Straks zal de Heere Jezus zeggen tegen de Emmausgangers: moest de Christus niet lijden? En alzo is zijn heerlijkheid ingaan? Had het anders gemoeten? Hoe hadden zij anders zalig kunnen worden? Dan dat er een borg zou zijn die in hun plaats de vloek zal wegdragen buiten de legerplaats. We zullen daar straks in de derde gedachte wel op terugkomen. Of het nu wel of geen ware geloof was bij deze vrouwen. Maar de miskenning dat je een borg nodig hebt. Hoe zit dat vanmiddag bij ons? In deze lijdenstijd gaat het niet om gevoel. Maar heb je gezien dat je een borg nodig hebt? En dat er een borg is. En dat er een gewillige borg is. Daar mogen we onze kinderen op wijzen, doopouders. Onderwijzen in de voorzijde leer. Dochters van Jeruzalem, jullie staan schuldig aan Gods heilige wet. Daarom kruip ik hier door de straten van Jeruzalem naar de kruisheuvel Golgotha. Dat doe ik om jullie te redden. Om jullie van de vloek van de wet te ontslaan. Zo mogen wij onze kinderen wijzen op de Heer Jezus. Plaatsvervangend. Wenende vrouwen. Het leek alsof de Heere Jezus wat medelijden, wat verzachting kreeg. Het bleek dat zijn lijden erdoor verzwaard is geworden. Deze vrouwen hadden juist getroost moeten zijn dat er een borg is. Onze tweede gedachte. Waarschuwende woorden. Ondertussen wordt iedereen wel verantwoordelijk gehouden in deze tekst. Dat vinden wij soms lastig. Maar God houdt ons voor verantwoordelijk. En als we zo dadelijk voor zijn rechterstoel staan, dan kunnen we geen één uitvlucht meer bedenken. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zeer komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren. En de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Die dagen zullen zo erg zijn dat ze zullen beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk? Wel, ik zal maar eerst dan het in een korte zin samenvatten. Omdat men hier de Heer Jezus aan het verwerpen is, zal over een kleine 40 jaar Jeruzalem op de meest gruwelijke wijze verwoest worden. 1100.000 Joden zullen worden omgebracht en vermoord. 97.000 Joden zullen in ballingschap worden weggevoerd. En die arme, argeloze kinderen delen in het oordeel. Dus om het dan nog maar een keer kort te zeggen, volwassenen onder ons, ouders onder ons, als wij de Heer Jezus verwerpen, dan staat ons en onze kinderen een vreselijk oordeel te verwachten. Daar hebben die vrouwen blijkbaar niet over nagedacht. Daar heeft blijkbaar niemand over nagedacht. En daar denken wij blijkbaar ook niet over na. Het is niet onschuldig om de Heer Jezus vanmiddag te laten staan. En ons nageslacht deelt in de gevolgen van die gruwelijke zonde van ongeloof. Daarom zegt de Heer Jezus, weet niet over mij. Ik wil deze weg. Ik wil deze weg om aan Gods recht te voldoen en zondaren zalig te kunnen maken. Ik wil jong en oud redden. Daartoe ben ik met deze aarde gekomen. Maar wee, 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 vrouwen, als je mij verwerpt. Wee, Jeruzalem, als je in ongeloof volhardt. Huil daar maar over. Over u en over uw kinderen. De Heer Jezus ziet met een profetisch oog wat er straks in het jaar 70 zal gaan gebeuren. De gruwel van de verwoesting van Jeruzalem. Ongekend. Als je dat in de ongewijde geschiedenis leest. Weet niet over mij, gij dochters van Jeruzalem. Wat betekent die naam? Waren dat vrouwen die in Jeruzalem woonden, misschien? Maar het kan ook heel goed zijn dat dit vrouwen waren uit alle landstreken. Overal was de Heer Jezus immers bekend. Waarom worden zij dan dochters van Jeruzalem genoemd? Jeruzalem is de hoofdstad ons aller moeder. Snappen we de gedachte al? Jeruzalem vertegenwoordigt heel Israël. De gedachte die wij in onze individualistische samenleving zo lastig vinden. Dat God de geslachten ineen schuift. En dat we wel degelijk verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Het is niet om het even hoe ouders met de Heer Jezus omgaan. Weet het, God is vrijmachtig. God bekeert kinderen uit goddeloze ouders. Gelukkig wel. Maar de Heer Jezus noemt deze vrouwen hier dochteren van Jeruzalem. En daarmee wil hij die verbondsgedachte tot uiting brengen. Het is één volk. Één natie. En ze staan allen schuldig. Want anders zou je zo dadelijk kunnen zeggen. Wat hebben die arme kinderen gedaan? Je moet maar net bevallen zijn in het jaar 70. Je moet maar net een paar van die kleuters hebben van die opgroeiende kinderen. Wat hebben die gedaan? God rekent anders. God rekent rechtvaardig. Nu de Heer Jezus hier verworpen wordt, kijk, God ziet dat niet met lege ogen aan wat hier gebeurt. Het is alles wel naar zijn raad en naar zijn voorkennis. Maar toch, gij hebt hem genomen en door de handen van die onrechtvaardigen aan het kruis genageld. Dat is jullie schuld. Jullie hebben de Messias verworpen. Jullie hebben in ongeloof volhard. Jullie hebben vastgehouden aan de zonde of aan de eigen gerechtigheid. En dat kost Jezus het leven. En dat zal straks uitmonden in de straf over Jeruzalem. Gij dochters van Jeruzalem. Dus hier is sprake van een verbondseenheid. En dat maakt de verantwoordelijkheid, ouders, voor ons zo ontzaglijk, zo ontzaglijk. Als onze kinderen verloren gaan. Zo ontzaglijk. Weent niet over mij. Maar weent over uw kinderen. En over uzelf. Dit zijn Gods rechtvaardige straffen. Als ook zuigelingen en kinderen delen in het oordeel. En laten we nu maar even naar vandaag gaan. Wij kunnen natuurlijk zeggen van Poetin wat we willen. Maar misschien moeten we dat maar niet doen. Wij kunnen sympathie hebben voor de Oekraïners. En antipathie tegen Poetin. Maar misschien moeten wij eens hoger opzien. Zal Poetin misschien de gezel worden in Gods hand? Omdat liederlijke West-Europa en Nederland doet aardig mee. De kastijden? Hoe is het gegaan na de Tweede Wereldoorlog? Kerken worden afgebroken, moskeeën gebouwd. De secularisatie neemt hand over hand toe. Wat beseffen we nog van Gods heiligheid? Wat leven we nog uit? De welvaart heeft ons tot dat hedonisme gebracht. We rijgen uitje aan uitje, etentje aan etentje, vakantie aan vakantie. Opgelucht dat de coronamaatregelen waren opgeheven, plannen en boeken we alweer. Want het feest moet doorgaan. En nu worden alle producten duurder en schaarser. Misschien is het maar voor even. Dat hopen we natuurlijk met z'n allen. Maar misschien is het definitief en trekt God een streep Net als wat hier geprofeteerd wordt. Weent niet over mij. Weent over u en over uw kinderen. Over wat komen gaat. Ik ben geen profeet, dat heb ik u vaker gezegd. Maar de schrift laat mij wel zien dat de oordelen komen. En dat ze nu kwamen uit het oosten, dat had ik ook niet kunnen voorzien. En dat dat al zulke verstrekkende gevolgen heeft, dat had ik ook niet kunnen voorzien. En dat misschien zo dadelijk alles inklapt en een enorme recessie komt, dat weet ik ook niet, maar het zou zomaar kunnen. En dat we voor de volgende winter niet meer genoeg gas hebben, wie zal het zeggen? En dan moeten we al niet gaan hamsteren en dat soort dingen. Maar de Heere Jezus zegt, weent over u en over uw kinderen. O God, we hebben uw Zoon veracht. We hebben zondag aan zondag uw dienaren maar laten preken. En we hebben het woord naast ons neergelegd. We hebben bepaalde verplichtingen voldaan, maar in ongeloof zijn we voortgegaan. We hebben u laten roepen van de hemel, maar we zijn doorgegaan met ons feest. Weet niet over mij, want ik wil deze weg. Dus er is nog een weg, gemeente. Er is nog een borg die gekropen heeft door Jeruzalem's straten en die gehangen heeft aan het vloekhout. Op dat vervloekten dan wel delen in de verwoesting van Jeruzalem gered zullen worden. Voor eeuwig gered zullen worden. Naar hun ziel. We hebben het samen over gehad op de doopzitting. Hoe het gaat als ze maar zonder verschrikken voor de rechterstoel kunnen verschijnen. Dat. Onze kinderen hoeven niet een leuk leventje te hebben waarin alles kan. Laat de wilde maar eens minder worden. Geef niet. Als ze maar gered worden, Heer. Als ze maar gered worden. Dat oordeel dat is zo groot, zo zwaar, dat ze straks liever onder de bergen bedolven worden. Het is zo zeker. Want als ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hoeveel te min het dorre hout. Dat is hout zonder geloof en zonder bekering. Weent, dat is een bevel. Wie neemt het ter harte? Wie gehoorzaamt het? Dominee, je kunt toch niet op commando huilen? Nee, dat kan niet. Maar we zouden met z'n allen wel eens een paar feestjes kunnen afzeggen. Zouden met z'n allen wel eens over deze tekst na kunnen denken? We zouden met z'n allen nog wel eens over de geschiedenis kunnen nadenken. Of merken wij Gods hand niet meer op? Weent niet over mij, maar overdenk hoe verschrikkelijk de verwerping van de Heere Jezus is. En het belang van onze onsterfelijke ziel. Ouders, zien onze kinderen ons wel eens met tranen in de ogen? Ze waarschuwen. Jongen, jongen toch. Verwerp de Heere Jezus toch niet. Jeugd van de gemeente, verwerp de Heere Jezus toch niet. Maar wat baat het je zo in de hele wereld won en schade leed aan je ziel? Als zo dadelijk de oordelen van God doorgaan, de broekriem aangehaald moet worden, dat is het ergste niet. Als we maar leren wenen. Want de oordelen van God komen. Omdat we de Heer Jezus verachten. Dochters van Jeruzalem. De verbondskinderen. Daar gaat het over. Weent over het wijken van de geest des Heren. Weent. De Heer Jezus is zeer barmhartig, echt waar. Kon ik hem maar meer schilderen in zijn barmhartigheid en in zijn genade. Maar aan de dag van genade komt ook een einde. Dan zal hij rechtvaardig de wereld oordelen. U leest dat maar eens in 2 Thessalonicenzen 1. Onze laatste gedachte. Gevoelige lessen. Over de waarde van de tranen van de dochters van Jeruzalem wordt verschillend gedacht. Ik zal beide uitleggingen wel geven. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat over mijn tranen vanmiddag. Daar gaat het om. Dus als ik die beide uitleggingen naast elkaar leg, ik ga ook niet kiezen. Dan moet je bij jezelf onderzoeken. En welke tranen heb ik nu? Maar natuurlijk zit ik niet te wachten op Poetin in mijn achtertuin. En natuurlijk heb ik er geen zin in dat de broekriem moet worden aangehaald. En natuurlijk gun ik mijn kinderen dezelfde welvaart als die wij nu genieten. Dus dat doet zeer als God erin gaat snijden. Sommigen die denken dat dit alleen maar gevoelens van medelijden waren bij deze vrouwen. En anderen, ik noemde al Calvijn onder andere, die menen dat toch deze tranen voortkomen uit een ware geloof. Weliswaar zwak, heel zwak. Maar geef niet. Zwak geloven is niet erg. Als je eerste stapje zet. Geef niet als je een kruimeltje geloof hebt. Als het maar een ware geloof is. Daar gaat het om. Want het ware geloof dat verbindt met een almachtige en een volkomen zaligmaker. Dan ben je toch gered. Dan kun je straks toch zonder verschrikken voor zijn rechterstoel verschijnen. Al komen dan de bommen, al komen dan de kernwapens, al worden we dan ineens weggevaagd. Maar zo mooi zitten we niet. In Scherpenissen. Hemelsbreed een paar kilometer de kerncentraal in België. De havens van Rotterdam. Blijf nergens. Maar dat is niet erg. Als je dan dwars door de oordelen heen naar huis mag. Dus zijn het nu gewone tranen van medelijden of gelovige tranen? Als deze vrouwen geen ware geloof hadden, dan kunnen wij leren dat er gevoelens kunnen zijn die voortkomen uit het nadenken over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Ontroerd. En toch geen kenmerk van genade. Wij lezen in Johannes 5. Dat hoorders zich een korte tijd in de prediking van Johannes hebben verheugd. Hadden ontroerd. Niet zo lang. Johannes was er trouwens ook niet zo lang. Ze waren onder de indruk. De goddeloze vos, Herodes. Die hoorde Johannes graag. Als bij wijze van spreken Johannes vanavond op Poortvliet zou hebben gepreekt. Dan zou Herodes hebben gezegd, maar we gaan. Zo'n prediker. Je voelt dat het waar is, dat het oprecht is bij zo'n man. Is aangedaan. Agrippa, Felix en zoveel voorbeelden uit de Bijbel van mensen die niet ongevoelig waren, Maar het blijkt dat al die gevoelens niets met het geloof te maken hebben. In Ezechiël 33 vers 32 zijn de mensen gestreeld door een mooi lied dat er gezongen wordt. Dat kan zo inwerken op je gevoelens, maar men doet niets met die woorden. Men legt ze naast zich neer. Dat hè. Dat is wat hier bedoeld wordt. Veel gevoelens die niets met het ware geloof te maken hebben. Emoties. Waardoor het hart niet veranderd wordt. En er geen breuk komt met de zonde. Laten we niet denken dat de Heer Jezus betere gedachten over ons koestert. Omdat we tranen over hem hebben. De een is wat gevoeliger dan de ander. De een kan wat makkelijker aan de buitenkant huilen dan de ander. Maar laten we bedenken dat de Heer Jezus leed om onze verdorvenheid te kruisigen. Ik denk nog aan de tranen van Esau. Maar er was geen berouw, staat er. En dat brengt ons bij de tweede gevoelige les. Het gelovig zien op Jezus lijden geeft een grote kracht aan ons hart om te breken met de zonde. En om de zonde te haten en te vlieden, te ontvluchten. Haten is de wortel van de doodslag, hè? Dus alleen het gelovig zien op de Heer Jezus moet je de zonde als het ware vermoorden. Zeg je, nee, ik wil de zonde niet. Ik haat ze. De deur uit. Dat je er nog achter komt. Je zelf zonde bent, dat wordt een lastige. En dat je vlees zondig is, dat wordt een lastige. Maar die kun je de deur niet uit. Maar snap het gevoel. Alleen dat gelovig zien op Jezus lijden en sterven is het middel om te breken met de zonde. Om ze te haten en om erbij weg te vluchten. Als dat niet gebeurt, dan kun je met een traan in je ogen, net als Orpa, zeggen, oh, oh Naomi, mijn lieve Naomi. Ik heb gezien wat een God u heeft. En dat uw God uw volk weer bezocht heeft. Ga dan mee, Orpa. Nee, Naomi, dat is me te veel gevraagd. En al huilend neemt ze afscheid en keert ze terug naar haar goden, die haar alles zijn voor haar vlees. Dat is het, hè. John Flavel, die geeft een prachtig voorbeeld. Dus het gaat over het gelovig zien op Jezus. Flevol neemt het voorbeeld van Jona in de storm. En dan zegt hij, toen mijn zonde, dit vreselijk noodweer hadden opgeroepen, dat elk ogenblik dreigde mij in de zee van toorn te begraven, ging Christus overboord. Om de storm te doen bedaren. Wil je meekomen? Want het gaat hier over een stukje praktijk. Midden in de storm van Gods toorn, al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. En dan wordt Jezus overboord geworpen. Dat doet de zonde haten en vlieden. Dan krijg je een hekel aan de zonde. Dan heb je maar één verlangen, om zonder zonde de Heere te dienen. Weet u wat geloof is? Geloof zegt, als de Heer Jezus voor mij overboord is gegaan, dan hoef ik nooit meer overboord. En daarom werkt dat ware geloof een onberouwelijke bekering tot zaligheid. weent niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. Doopouders, zijn onze droge ogen en harde harten niet een bewijs tegen ons dat we niet zien op Jezus? Dat geldt toch voor ons allemaal gemeen. Hoe weinig zien we in die storm dat de Heer Jezus overboord werd geworpen om de storm van Gods toorn te bedaren. Zou je dan met droge ogen met je kinderen kunnen spreken over de belofte van vergeving van zonden? Daarom zie dan op hem die doorstoken is om uw zonden. Zie op hem die er hangt aan het kruis in de vloek van Gods toorn. Zijn bitter lijden is de beste reden om de zonden te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Ik heb gezegd, ik ga geen keus maken. Wij moeten ons allemaal onderzoeken welke tranen wij hebben.